En aansluitend daarop zullen we samen uit het woord van de Here lezen. Met ons wordt gelezen twee gedeelten uit de brief van Paulus. De eerste brief die we hebben aan de kerk te Korinthe. 1 Korinthe 6 vers 12 tot en met 20. En 1 Korinthe 15 vers 1 tot en met 23.
Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal onder de macht van geen meer laten brengen. De spijzen zijn voor de buik, en de buik is voor de spijzen. Maar God zal beide deze en die teniet doen. Doch het lichaam is niet voor de hoererij, maar voor de Heere. En de Heere voor het lichaam. En God heeft ook de Heere opgewekt en zal ons opwekken door zijn kracht. Weet ge niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan de leden van Christus nemen en maken ze leden ener hoer, dat zij verre? Of weet ge niet dat die de hoer aanhangt, één lichaam met haar is? Want die twee, zegt hij, zullen tot één vlees wezen. Maar die de Heer aanhangt, is één geest met hem. Vliet de hoererij. Alle zonde die de mens doet, is buiten het lichaam. Maar die hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet gij niet dat u de lichaam een tempel is des Heiligen Geestes, die in u is, die gij van God hebt, en dat gij uzelf niet zijt? Want gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest, welke godes zijn. Vervolgen we hoofdstuk 15. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat, door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, en dat hij is begraven, en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften, en dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12. Daarna zij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal, van welke het merendeel nog overig is, en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen. En ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waard ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente van God vervolgd heb. Doch door de genade van God ben ik wat ik ben, en zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij, alzo prediken wij, en alzo hebt gij geloofd. Indien nu Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods, want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door één mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen ze ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar een iegelijk in zijn orde, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst.
Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, ook iedereen die meekijkt en meeluistert. Onze tekst is maar één zinnetje. Maar in dat ene zinnetje vat Paulus heel precies samen wat wij pas geleden nog gevierd hebben op het Paasfeest. God heeft de Heer Jezus opgewekt. En door zijn kracht zal hij ook ons opwekken. En we hebben dat samen herdacht. Wat met de Heer Jezus is gebeurd? Hij is uit de dood opgestaan. En tegelijk vierden we dat dat ook met ons zal gebeuren. Als wij in die opgestaande Heer geloven, ook wij zullen opstaan uit de dood. Daar zal Gods kracht, daar zal zijn macht, daar zal zijn scheppende vermogen voor zorgen. Dus of dat ook belangrijk is en terecht om steeds weer die opstanding te vieren. In feite doen we dat elke zondag weer. En of het ook waar is. Christus is echt opgestaan, lichamelijk. Wat legt de Bijbel daar een nadruk op dat we daar per se niet aan moeten twijfelen? Niet alleen de vier evangelisten maken er veel werk van om aan ons de getuigenverslagen door te geven van de mensen die allemaal de Heer Jezus hebben ontmoet na zijn opstanding. Zodat ze moesten geloven. Wat ze eigenlijk eerst helemaal niet konden geloven. Maar inderdaad, hij is opgestaan. Ook Paulus hoorden we dat benadrukken in 1 Korinthe 15. In wat het alleroudste verslag is dat we hebben over die opstandingsgetuigen. En door Paulus weten we ook dat het er niet maar een paar geweest zijn waarvan we dan nog zouden kunnen zeggen. Nou ja, zouden ze het zich niet verbeeld hebben, zouden ze niet in de war zijn geweest. Het waren er, zegt Paulus, meer dan 500. Dus wie er nu nog aan twijfelt? Paulus die is er in deze brief veel aan gelegen om werkelijk elke twijfel weg te nemen aan de opstanding van de Heer Jezus. En ook elke twijfel aan de opstanding van iedereen die in Christus gelooft. Want, zegt hij, ons hele geloof staat of valt werkelijk met dat geloof. Met een bevestigend antwoord dus op de vraag, is het nou waar of niet? Onze hele toekomst hangt er vanaf. Want wanneer Christus niet zou zijn opgestaan, dan zou er voor ons geen hoop zijn. Geen hoop voor onszelf op de overwinning van die machtige vijand tegen wie wij het altijd weer afleggen. De dood. En we hoorden het Paulus zeggen. Als wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gevestigd hebben, dan zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Het paasfeit van de opstanding maakt alles anders voor wie erin gelooft. Dan is ook voor jou toen de toekomst opengebroken. De dood zal niet het laatste woord spreken. Het leven wint. Dus inderdaad alle reden om steeds opnieuw Pasen te vieren. Eigenlijk week in en week uit. En toch niet alleen hierom, broeders en zusters, jongens en meisjes, niet alleen hierom. Niet alleen je toekomst verandert door dit paaswonder. Ook je leven nu. Hoe je het leven nu beleeft en leeft. En dat is iets waar Paulus ook nadrukkelijk de aandacht voor vraagt. Dat is zelfs de reden waarom hij in 1 Korinthe 6 die woorden van onze tekst heeft opgeschreven. Wanneer jij echt in het wonder van Pasen gelooft, wanneer je er daarom vast op vertrouwt dat datzelfde lichaam waarin jij nu leeft en straks zult sterven, door God uit de dood zal worden opgewekt, als Christus terugkomt. Wanneer je dat vast gelooft, dan heeft dat, als het goed is, al de grootste gevolgen voor hoe jij vandaag met jouw lichaam omgaat. Wat je met je lichaam doet, mag doen, hoort te doen. Daarvoor hoort beslissen te zijn wat de Heere God met het gestorven lichaam van Christus gedaan heeft. En wat hij zal doen met alle gestorven lichamen van de mensen die in Christus geloofd hebben. En toch is dat iets waarvan ik bang ben dat wij dat wel eens te weinig beseffen. Te weinig bij stilstaan. Nou, dat was in ieder geval zeker het geval bij een heleboel leden van de kerk in Korinthe. Pasen laat ons namelijk niet alleen maar toekomstmuziek horen, maar wil ook de toon zetten voor wat ons leven vandaag voor muziek laat horen. Pasen is niet alleen vol beloften, maar stelt ook eisen aan ons leven. En daarover wil ik u en jullie preken vanmorgen. En ik doe dat met als thema: Gods paaskracht is beslissend voor wat ik met mijn lichaam doe. Dat is het thema voor vanmorgen. Gods paaskracht is beslissend voor wat ik met mijn lichaam doe. Pasen en seksualiteit. Hebben die wat met elkaar te maken, broeders en zusters, jongens en meisjes? Nou, denk je misschien. Waar komt die vraag nou weer vandaan? Beetje ongemakkelijk. Hoezo Pasen seksualiteit? Maar mopper dan niet op mij, maar op de apostel Paulus. Want die mooie tekst voor de preek vanmorgen, en dat prachtige ene zinnetje waarin wordt samengevat wat we eer verleden week nog gevierd hebben, dat is bedoeld door Paulus om juist dat verband nadrukkelijk te laten zien. Pasen en seksualiteit. Wie geloven gevierd heeft wat met het dode lichaam van de Heer Jezus gebeurd is, door Gods kracht. En wie geloven gevierd heeft wat er ook met jouw lichaam zal mogen gebeuren, door diezelfde kracht, wanneer Christus komt. Wie dat allemaal geloven gevierd heeft, die moet goed in de gaten hebben dat dat niet zonder gevolgen kan blijven voor wat jij nu vandaag met jouw lichaam doet. En met dat van een ander. Maar toen daar in Korinthe hadden ze dat helemaal niet door. In ieder geval een aanzienlijk deel van de gemeente niet. Met alle gevolgen van dien. En daar maakt Paulus zich vreselijk bezorgd over. Zoals hij zich in deze brief over zoveel dingen zorgen maakt als het gaat om hoe het daar in die gemeente ging. Deze brief die brengt ons zeg maar ruim 20 jaar na de opstanding van de Heer Jezus. En in die belangrijke havenstad, Korinthe, Griekse havenstad, was een gemeente gegroeid. Paulus die had er zo'n anderhalf jaar gewoond en gewerkt en gepreekt. Maar het ging niet goed met die gemeente. Dat weet u denk ik ook wel. Als je die hele eerste Korinthebrief doorleest, dan word je eigenlijk gewoon verdrietig. Als je op je laat inwerken wat daar op dat moment in leer en leven allemaal verkeerd ging. En als dat zo zou doorgaan, dan zou die gemeente eraan ten onder gaan. En dan is deze eerste Korinthebrief die wij in de Bijbel hebben nog niet eens de allereerste geweest die Paulus aan die kerk geschreven heeft. In hoofdstuk 5 schrijft hij in vers 9... Ik heb u geschreven in de brief dat u zich niet moet inlaten met ontuchtplegers. Dus Paulus die had al eerder een waarschuwende brief gestuurd. Maar zonder effect. En nu maakt Paulus duidelijk, gelijk na wat ik net aanhaalde, dat hij natuurlijk ook wel snapt dat je in dit leven niet alle sociale verkeer kunt weigeren met mensen die op seksueel gebied tegen Gods bedoeling inleven. Want Korinthe was echt in die tijd berucht om de vrije, losbandige seksuele moraal daar. Maar binnen de kerk mag die moraal niet getolereerd worden. Doe de kwaaddoener uit uw midden weg, vers 13. Maar daar zat dan ook precies het probleem, dat deed men niet. Naast alle andere narigheid en verdeeldheid in die gemeente was de vrije seksuele moraal van Korinthe ook die van een deel van de gemeente geworden. Kort voor het stukje dat we samen uit hoofdstuk 6 lazen, maakt Paulus een opsomming van een heel rijtje zonden die een mens buiten het koninkrijk van God houden. En het rijtje dat begint met voorbeelden van wie zich bezighouden met heteroseksuele of homoseksuele ontucht. En wat we gelezen hebben, blijkt dat er dus zelfs ook gemeenteleden waren die er geen problemen in zagen om, wanneer jij behoefte had aan seks, daarvoor gebruik te maken van de prostituees die daar in Korinthe ook in grote getalen voorradig waren. En dan gingen er steeds om mensen die zeggen, ja, maar ik geloof in Christus hoor, ik hoor bij hem, bij zijn gemeente. Hoe kon dat nou? Hoe kan dat nou? Christus zijn, maar naast je neerleggen wat de Heere in zijn woord leert over hoe seksuele omgangen iets prachtigs is, iets moois is in de schepping van de Heere. Maar alleen binnen de veilige bedding van het huwelijk tussen man en zijn vrouw. Nou, hoe dat nou kon, dat blijkt uit wat Paulus vertelt over hoe er daar door die mensen in die kerk geredeneerd werd. Geloven in God. Geloven in zijn zoon als de Messias. Dat had voor hun besef alleen te maken met, zeg maar, de binnenkant van je leven. Met je geestelijke leven. Maar het had niets te maken met wat maar de buitenkant van je leven was. Dat lichamelijke leven van eten en drinken en lichamelijk genot en dergelijke dingen. Want zij is het lichamelijke van een mens, ach, dat is toch maar iets tijdelijks. En in feite ook maar iets minder waardigs vergeleken met jouw geestelijke leven, met jouw eigenlijke ik. Van dat leven in een lichaam, daar moet zelfs een mens juist een keertje van verlost gaan worden, zei ze. Want wanneer je sterft, mag je dat lichamelijke leven achter je laten. Mag je verder op een veel hoger geestelijk niveau. Dat was de typisch Griekse manier van denken toen die heel dominant was in de toenmalige cultuur. Wij leven in een cultuur waarin op een bepaalde manier het lichaam heel erg verheerlijkt wordt. En waar een mens behoefte aan heeft, dat moet hij kunnen botvieren. Toen lag heel sterk daar die nadruk op. Een beetje duur gezegd, dat was een dualistische levensvisie. Dat betekent, ach, het gaat om de ziel, niet om het lichaam. Het gaat om het hemelse, niet om het aardse. En in die manier van denken zaten nog een heleboel gemeenteleden vast. Die mensen geloofden ook helemaal niet in een lichamelijke opstanding. Als Christus al zelf uit de dood is opgestaan, dan heeft hij dat toch gedaan als eenling, zeiden zij. Want verder staan mensen niet weer op uit de dood. Dat zou zelfs, vonden ze, verschrikkelijk zijn. Een achteruitgang. Vandaar dat Paulus later in deze brief zo'n lang hoofdstuk heeft geschreven over de opstanding. En daarin dat Christus als opgestaan Heer juist niet een eenling is, maar de eersteling. Dat de hele grote oogst van opgestane mensen zal volgen. En dan maakt hij duidelijk, heel het geloof. Het staat of valt met geloof in zijn opstanding. En dat hij al de mensen voor wie hij stierf, ook uit de dood zal laten opstaan. Het is helemaal fout om te doen alsof het lichamelijke er niet zoveel toe doet, omdat het toch allemaal voorbij zal gaan en verdwijnen zal. Nu waren er daar ook christenen die vanwege deze opvatting juist huwelijk en seksualiteit als iets heel minderwaardigs gingen beschouwen. Die het zelfs als toppunt van vroomheid zagen, als je zelfs binnen het huwelijk afzag van seksuele omgang met elkaar. Daartegen keert Paulus zich in hoofdstuk 7. Maar in wat we gelezen hebben, gaat het tegen christenen die juist andersom redeneerden en die vonden en daar dus ook naar leefden, dat het er allemaal helemaal niet zoveel toe deed wat jij met je lichaam deed. Want dat lichamelijke leven, dat is straks toch voorbij. Dus nou ja, zolang je daar nog mee te maken had, kon je er ook maar een betere beetje van genieten. Dat kon voor je geloof, waarmee je straks eeuwig geestelijk gelukkig zal worden, toch geen kwaad. Paulus typeert die levenshouding later in 1 Korinthe 15 met, laten we eten en drinken, want morgen sterven wij. Met andere woorden, de boodschap op zondag, die had met je aardse leven door de week eigenlijk allemaal niet zoveel te maken. En ook seksueel gezien kon er van alles mee door. Als je maar in Christus gelooft. Hun manier van redeneren stelt Paulus dan aan de kaak door een paar uitspraken die onder die mensendruk rondgingen aan te halen. In het begin van wat we gelezen hebben. De nieuwe Bijbelvertaling, die begint zowel vers 12 als vers 13 met u zegt. Dat u zegt, dat vinden wij niet in de Statenvertaling en de Herziene Statenvertaling. En dat om de simpele redenen dat het ook niet staat in de Griekse tekst van Paulus. De nieuwe Bijbelvertaling heeft het zelf toegevoegd. Vanuit de keuze van de vertalers voor de uitleg dat het inderdaad hier om citaten gaat van uitspraken. En ik zeg gelijk, dat hoort de vertaling eigenlijk niet te doen. En dat hoort het niet te doen. Op die manier lezers al op één bepaalde uitleg voor te sorteren. Maar gelukkig vloeit er dit keer geen bloed uit. Want ik denk dat de uitleg inderdaad wel de juiste uitleg is. Paulus die sluit aan bij een paar gezegdes die daar druk rondgingen. Het kan zijn dat die mensen die zelf hadden verzonnen. Het kan ook goed zijn dat ze misbruik maakten van uitspraken van Paulus die ze uit het verband rukten. Want tot de prediking van Paulus hoorde natuurlijk ook heel duidelijk het belangrijke onderwijs over de christelijke vrijheid. De vrijheid waarin Christus jou stelt en laat leven door de Heilige Geest. De Heilige Geest die hij als opgestane Heer had mogen uitstorten over zijn gemeente. Het geloof in de opgestane Heer bevrijdt een mens van alle benauwde regels en taboes en angsten en bijgelovige rituelen die de afgodsdiensten van die tijd zo sterk kenden. En ook trouwens van een heleboel wetten en regels rond rein en onrein. En wat je wel en niet mag eten. En verplichte offers en een heleboel situaties. Zoals het Oude Testament nog kende. Plus dan nog eens alle regels daaromheen. Die farizeeën en schriftgeleerden hadden verzonnen. Maar dat maakt Paulus steeds weer duidelijk. In Christus sta je daar voortaan vrij tegenover. Maar wat hij ook duidelijk maakt is dat christelijke vrijheid natuurlijk niet hetzelfde is als, oh, dus jij kunt voortaan gewoon doen en laten wat je zelf vindt en wat er in je opkomt. Want, zegt Paulus, dan leef je niet vrij, niet geleid en bevrijd door Gods geest, maar misbruik je je vrijheid om de begeerte van het vlees vrij spel te geven. Op die manier drukt Paulus zich uit bijvoorbeeld in Galaten 5. Dat helemaal gaat over die christelijke vrijheid. U moet dat thuis maar eens nalezen. Maar in Korinthe was de kreet geworden: alle dingen zijn mij geoorloofd. Punt. Later in hoofdstuk 10 zal Paulus weer aan die uitspraak herinneren. Het zat ook kennelijk dwars hoe daarmee gewerkt werd. Alle dingen zijn mij geoorloofd. Maar Paulus zet daar gelijk tegenover: zeker. Maar daarmee is alles nog niet nuttig voor jou, niet goed. In de zin van opbouwend, meehelpend om van jouw leven iets moois te maken voor de Heere God. Wanneer jij je christelijke vrijheid misbruikt om je over te geven aan wat de Heere als zonde heeft veroordeeld, dan ben je helemaal niet vrij meer, zegt hij. Dan laat je je opnieuw door iets anders beheersen dan door Christus en wat hij wil. Maar die Corinthiërs die hingen de redenering op: alles is mij geoorloofd, want dit aardse leven gaat toch voorbij. Neem, zeiden ze, neem bijvoorbeeld eten en drinken. Ja, daar hadden ze ook al zogenaamd de diepe wijsheid voor die Paulus aanhaalt in vers 2. Het voedsel is voor de buik en de buik voor het voedsel. Maar God zal zowel het een als het ander teniet doen. Met andere woorden, die mensen zeiden: kijk, ach ja, een mens moet nou eenmaal eten en drinken, dat is toch zo? Heeft hij behoefte aan, daar vraagt zijn buik om. Is prima voor dit leven. En aan het leven is het voorbij. Nou, zo was dan de vervolgredenering. Zo geldt dat dus ook voor je seksuele behoeften. Als je lichaam erom vraagt, nou, geef het dan gewoon aan toe. Op de manier die binnen jouw bereik ligt. Het is maar je lichaam dat erom vraagt. Want, zeiden ze, van seksuele behoeften geldt hetzelfde als van eten en drinken. Het is iets tijdelijks. Het gaat voorbij. Het heeft geen eeuwigheidswaarde. Het gaat er maar om wat er in je ziel leeft. Of je al wat met Christus hebt. Want die ziel die gaat eeuwig verder. En daar heb je Christus voor nodig. En de rest doet er niet toe. Dus wanneer zulke mensen een paasfeest zouden vieren, broeders en zusters, dan zouden ze best wel met ons zeg maar een traantje willen wegpinken over de troost dat het na dit leven niet afgelopen is. Ja, dachten ze, omdat je namelijk een onsterfelijke ziel hebt, die straks door Christus eeuwig diep gelukkig gemaakt gaat worden. Maar dat geloven in de Heer van Pasen ook concrete gevolgen heeft voor jouw leven hier en nu. Dat wat jij met je lichaam doet er juist heel veel toe doet. Omdat Christus niet alleen maar je ziel, maar ook jouw lichaam verlost. En dat die twee ziel en lichaam een eenheid vormen. Omdat Christus een verlosser is van de complete mens. En dat onze verlossing juist helemaal afhankelijk is van zijn zondeloze ziel en van het lichaam waarin hij zijn lijden volbracht tot de dood aan toe. En de dood daarmee overwon. Ze hadden er niks van begrepen. En ze wilden het ook niet begrijpen. Want het zou hen zo anders laten leven dan ze toen deden. En vandaar dat heel dat betoogje waarvan onze tekst dus zo'n mooi stukje is, in vers 20 uitloopt op: u bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. Ja, dat maakt duidelijk. Maar duidelijk hoe sterk Paulus het er echt in wil printen. Dat de mens een eenheid is. Dat je lichaam en geest nooit uit elkaar mag halen. Gods kinderen worden verlost door hoe ze uit de zonde en de vloek zijn vrijgekocht door Gods Zoon. Omdat hij niet alleen maar met zijn zondeloze ziel het uiterste van de vloek over onze zonde gedragen heeft in die helse duisternis aan het kruis. Maar ook omdat hij met zijn lichaam de vloek van onze zonde tot het uiterste doorleden heeft in de dood. In de dood, in die, wat dat is, het onnatuurlijke schande. Dat het lichaam en de ziel van de mens gescheiden van elkaar raken. En hij is opgestaan, zegt Paulus in onze tekst. Om het mogelijk te maken dat ook wij kunnen gaan opstaan. Als complete mensen. Als complete mensen met een van zonde gereinigde geest. En met lichamen die niet in dienst van de zonde staan. Maar in de dienst van de eer van onze God en Vader in Christus. Want de verlossing die Christus met zijn opstanding binnen ons bereik heeft gebracht. Dat is niet de verlossing van ons lichamelijk bestaan of zo. Alsof we daar vanaf moeten. Maar het is de verlossing van de verwoestende gevolgen van onze zonde. Op zowel onze geest als op ons lichamelijk bestaan. En zeker, dat lichamelijk bestaan dat Christus won op die mooie paasmorgen. En het lichamelijk bestaan van alle mensen die door hun geloof gered worden. En dus met Christus mogen opstaan, mogen opgewekt worden en eeuwig met hem mogen leven in Gods nieuwe wereld. Dat lichamelijk bestaan zal niet precies hetzelfde zijn als nu. Dus de Bijbel ook duidelijk over. Later in 1 Korinthe 15 typeert Paulus het opstandingslichaam als een geestelijk lichaam. En dat in tegenstelling met het aardse lichaam dat we nu hebben. Een geestelijk lichaam. Maar dat maakt dat lichaam niet minder lichamelijk. Nee, met een geestelijk lichaam bedoelt Paulus daar dat het een lichaam is dat veel meer dan nu echt beheerst wordt, geleid wordt door Gods geest. Dat de zonde er vergoed uit is. Eindelijk zuivere harten die nooit meer een bron vormen van opstand tegen de Heere. Je eigen schepper en vader nog wel. Geest en lichaam. Vergoed een zuivere, een Godvererende eenheid in alles wat je doet. Zo wordt het. Maar dat echte nieuwe geestelijke lichaam is wel een echt lichaam. Nee, niet meer sterfelijk. Niet meer ziekelijk. Niet meer te beschadigen. Niet meer met alle beperkingen van nu om te kunnen doen wat je moet doen op jouw plek in Gods koninkrijk en straks in Gods nieuwe wereld. Geen eten en drinken meer nodig om te voorkomen dat je doodgaat. Het is allemaal anders. Maar daarom zul je nou wel bijvoorbeeld eten en drinken. Dat gaat, net zo min als je buik, helemaal niet voorbij. De opgestane Christus zelf at voor de ogen van zijn leerlingen een stuk geroosterd vis. Toen hij op de avond van zijn opstandingsdag aan zijn discipelen verscheen. En hij had hen juist bij dat laatste avondmaal, een paar dagen daarvoor, beloofd om met hen opnieuw de wijn te zullen gaan drinken in het koninkrijk van zijn vader. Lichamelijke mensen blijven we in de verlossing. Lichamelijke mensen, wie man is, blijft man, wie vrouw is, blijft vrouw. Lichamelijk herkenbaar van elkaar onderscheiden. Ook al zal er op een nieuwe manier in liefde door mensen worden samengeleefd. Ook al zullen huwelijke seksualiteit zoals we die nu kennen, dan uitgediend zijn. Maar daarmee worden huwelijke seksualiteit nu, vooraf aan de dag van de opstanding, niet opeens onverschillige zaken die er voor de Heere God niet zo toe doen. En die je dus best wel op je eigen manier en naar je eigen behoeften kunt invullen. De Heere God heeft zelf, als voorproef en als onderpand van dat leven in dat vernieuwde opstandingslichaam, nu al zijn eigen heilige geest gegeven, waarmee hij in de harten wil wonen van hen voor wie Christus stierf. Als zijn eigen tempels. Dat is wat, als zijn eigen tempels. Blazen het. De opgestane Christus, die komt door de Heilige Geest zo dicht bij ons en in ons. Om nu al dat opstaan uit de dood en uit de macht van de zonde te laten beginnen in ons leven. En zoals we straks naar lichaam en geest volmaakt de Heere zullen kunnen dienen. Zo maakt de kracht van Gods geest daar nu al een begin mee. De geest die de kracht was waarmee de Vader de Zoon uit de dood opwekte. De geest die de kracht was waardoor Christus zelf de dood overwinnen kon. Die geest is ook de kracht waarmee Christus, notabene van mij, van mijn lichaam en geest, zijn eigen tempel wil maken. Om een helemaal geestelijk mens van mij te gaan maken. Ook in mijn lichamelijk functioneren. En daarom brengt Paulus in onze tekst, broeders en zusters, Pasen in geding, de opstanding in geding. Als het gaat om de vraag wat wij nou vandaag met onze lichamen doen. Als de geest van Christus nou zo wil komen wonen met zijn geest, in de mensen die hij duur betaalde met zijn kostbare bloed, hoe zou jij dan nog onverschillig kunnen blijven doen over zonde waarvan hij je nou juist verlossen wilde? Ook van seksuele zonde die je notabene pleegt met wat bedoeld is als de tempel van zijn eigen heilige geest. Alsof jouw lichaam je eigen tempel is. Waar je zelf naar believen, naar je eigen ideeën over beschikken kunt. En alsof het lichaam van een ander ook zomaar iets is waar je over beschikken kunt. Als die ander, met wie je helemaal niet getrouwd bent, er ook wel zin in heeft. Of zich ervoor betalen laat. Elke zonde is een belediging van onze schepper en verlosser. Zeker, elke zonde. En toch betoogt Paulus het toch aan seksuele zonde altijd extra diep. Ontucht tast je lichaam aan. Is een zonde tegen je eigen lichaam, zo schrijft hij. En natuurlijk, Paulus weet ook wel, dat alle zonden met je lichaam gepleegd worden. Alle zonden. Heb je lichaam voor nodig, of het nou diefstal is, of dronkenschap, of geweldpleging, of kwaadaardige smerige praatjes. Maar niets doet zoveel met een mens dan wanneer jouw lichaam zich met dat van een ander verenigt in seksuele omgang. Seks is niet zomaar wat. Seks is niet als snacks die je uit de muur trekt, opeet en vaak de volgende dag alweer vergeten bent. Zo werkt het ook niet bij een mens. En daarom, zo herinnert Paulus eraan, daarom heeft de Heer het al in het begin verbonden aan een huwelijk waarin twee mensen een nieuwe eenheid gaan vormen. Als één vlees, als één lichaam. En daarom roept Paulus die gemeente daar weg in Korinthe, bij hun heilloze manier van denken en leven, waarop het evangelie veel te weinig en hun eigen cultuur veel te veel greep had. Want, zegt hij, wat gaan we nou krijgen? Het is toch Pasen geworden in deze wereld? De macht van de zonde, van de dood, is toch door Christus gebroken? Dus doet het er nu toch juist heel veel toe wat jij met jouw lichaam doet? Met dat sterke, mooie lichaam van je. Dat kwetsbare lichaam. En makkelijk te kwetsen lichaam. En dat vol hormonen hunkerende lichaam. En het aftakelende lichaam. En dat stervende lichaam. En dat kostbare lichaam. Dat kostbare lichaam dat duur gekocht is. Om met Christus mee te kunnen opstaan voor een leven in het eeuwige licht. In de eeuwige vreugde en de volmaakte liefde van Vader. Broeders en zusters, jongens en meisjes. Het is Goede Vrijdag geworden in onze wereld. Het is gebeurd. Een hoge prijs is voor ons betaald. En het is Pasen geworden. God heeft onze Heer opgewekt. Onze Heer. Onze Heer. Wij zijn dus van Hem en niet van onszelf. En we zijn er voor Hem. En Hij wil er zijn voor ons. We mogen één geest met hem worden, hoorden we Paulus zeggen. Gods paaskracht die deze Heer opwekte, zal ook ons opwekken. Als wij maar in hem blijven. En van hem blijven. Duur gekocht en opgewekt als wij mogen zijn. Bewijs jouw God daarom eer met jouw lichaam. Want Jezus leeft in eeuwigheid. En alle dingen maakt hij nieuw. Ook dit lichaam van jou, waarmee je nu al dienen mag. En eren mag. En danken mag. Jouw opstanding is al begonnen, hoor. Amen.